Schriftlezing is 1 Kronieken 29, vers 1 tot en met vers 20. Dit is het schriftgedeelte dat gisteren morgen op verschillende scholen hier in de omgeving verteld is aan onze kinderen. 1 Kronieken 29, vers 1 tot en met 20. Na de schriftlezing zingen wij Psalm 119, vers 37. En wij belijden daarna de troost van Gods voorzienigheid met de woorden van vraag en antwoord 27 uit de Heidelberger Catechismus. Dus we lezen 1 Kronieken 29 vanaf vers 1. We zingen Psalm 119 vers 37. En we belijden daarna de troost van Gods voorzienigheid met de woorden van vraag en antwoord 27. Verder zeide de koning David tot de ganse gemeente: God heeft mijn zoon Salomo alleen verkoren. Een jongeling en teder. Dit werk daarentegen is groot. Want het is geen paleis voor een mens, maar voor God de Heere. Ik nu heb uit al mijn kracht bereid tot het huis van mijn God. Goud tot gouden, en zilver tot zilveren, en koper tot koperen, ijzer tot ijzeren en hout tot houten werken. Sardonyxstenen en vervullende stenen, versierstenen en borduursel en allerlei kostelijke stenen en marmerstenen in menigte. En daartoe uit mijn welgevallen tot het huis van mijn God. Het bijzonder goud en zilver dat ik heb, geef ik tot het huis van mijn God daarin boven. Behalve al wat ik ten huize van het heiligdom bereid heb. 3000 talenten goud van het goud van Ofir, 7000 talenten gelouterd zilver om de wanden der huizen te overtrekken, goud tot de gouden en zilver tot de zilveren vaten en tot alle werk door de hand van de werkmeesters te maken. En wie is er vrijwillig heden zijn hand den Heere te vullen? Toen gaven vrijwillig de overste van de vaderen en de overste van de stammen van Israël en de overste van de duizenden en van de honderden en de overste van het werk van de koning. En ze gaven tot de dienst van het huis van God 5000 talenten zilver, 10.000 drachmen, 10.000 talenten zilver en 18.000 talenten koper en 100.000 talenten ijzer. En bij wie stenen gevonden werden, die gaven zij de schat van het huis van de Heere onder de hand van Jeiel de Gersoniet. En het volk was verblijd over hun vrijwillige gaven, want zij gaven met een volkomen hart den Heere vrijwillig. En de koning David verblijde zich ook met grote blijdschap. Daarom loofde David den Heere voor de ogen van de ganse gemeente. En David zeide: geloofd zijt gij, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Uwe, o Heere, is de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de overwinning en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is uwe. Uwe, o Heere, is het koninkrijk. En gij hebt u verhoogd tot een hoofd boven alles. Rijkdom en eer zijn voor uw aangezicht en gij heerst over alles. En in uw hand is kracht en macht. Ook staat het in uw hand alles groot te maken en sterk te maken. Nu dan, onze God, wij danken u en loven de naam uwer heerlijkheid. Want wie ben ik en wat is mijn huis, wat is mijn volk? Dat wij de macht zouden verkregen hebben om vrijwillig te geven als dit is, want het is alles van u. En wij geven het u uit uw hand. Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht. Gelijk al onze vaders, onze dagen op aarde zijn als een schaduw en er is geen verwachting. Heere onze God, al deze menigte die wij bereid hebben om u een huis te bouwen, de naam uwer heiligheid, dat is van uw hand en het is alles uwe. En ik weet, mijn God, dat gij het hart proeft en dat gij welgevallen hebt aan oprechtheden. Ik heb in oprechtheid mijns harte al deze dingen vrijwillig gegeven en ik heb nu met vreugde uw volk dat hier bevonden wordt gezien. dat het zich jegens u vrijwillig gedragen heeft. O Heere, Gij God van onze vaderen Abraham, Isaac en Israël, bewaar dit in der eeuwigheid, in de zin der gedachten van het hart van uw volk, en richt hun hart tot u. En geef mijn zoon Salomo een volkomen hart, om te houden uw geboden, uw getuigenissen en uw inzettingen. En om alles te doen en om dit paleis te bouwen, het welk ik bereid heb. Daarna zeide David tot de ganse gemeente, loof nu den Heere, uw God. Toen loofde de ganse gemeente de Heere, de God van hun vaderen. En zij neigden het hoofd en ze bogen zich neder voor de Heere en voor de koning. Tot zover de lezing van Gods woord. Van Gods voorzienigheid met de volgende woorden: de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand, ons toekomen. Amen. We stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed, bidden de Heer om zijn zegen over ons samen zijn rondom zijn woord. We doen ook voorbeden en dankzegging. Voorbeden voor Marvin en Lisa Meijer, die in deze dagen op huwelijksreis zijn in Marokko en daarbij een voedselvergiftiging hebben opgelopen. En dat heeft ertoe geleid dat Lisa behoorlijk ziek is geworden. We mogen de Heere dankzeggen voor hem met zuster Angeenbrug van de Leibeek 50 uit Barneveld, die gisteren thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En het is normaliter mijn gewoonte gemeente om in de tweede dienst op dankdag of biddag ook voorbeden en dankzegging te doen voor de lokale en nationale overheid. Maar vanmorgen is een van de leden van het college van BMW uit Renswoude in ons midden En daarom geven we dat vanmorgen plaats in ons gebed. Laten we samen bidden. Heren, midden in deze spannende dagen en spannende uren, als alles gericht is, alle ogen ook gericht zijn op de Verenigde Staten, op het tellen van de stemmen, op wat er wellicht ook zal gaan gebeuren in de Amerikaanse samenleving, mogen wij in alle rust samenkomen rondom uw woord. We hebben uw woord gelezen, we hebben geluisterd naar het gebed, naar de belijdenis van koning David, die als vorst van zijn volk staande voor uw aangezicht op de plaats waar uw huis gebouwd zal worden belijd, want van u is het koninkrijk, de kracht, de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Woorden die in de taal van het Oude Testament toen klonken, woorden die uw zoon, hij die meer is dan David, ontleend heeft aan dit gebed van koning David. Woorden die ook vandaag over het rond van deze wereld opklimmen tot u. Het zij in een persoonlijk gebed, het zij wanneer een ouder of een voogd of een pleegouder voorgaat in een gebed aan tafel, het zij wanneer uw gemeente verspreid over het rond van deze wereld bijeenkomt rondom uw woord, uw koninkrijk is gefundeerd in uzelf. U regeert dwars door alles heen, ook op deze dag. De wereld en het lot van deze wereld ligt niet in de handen van een Amerikaanse vrouw of man, maar ligt in de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus. En als we terugkijken, Heer, op de eeuwen die achter ons liggen, dan weten we dat Hij betrouwbaar is, dat Hij rechtvaardig is, dat Hij barmhartig is. En op deze dag mogen we het belijden voor uw aangezicht, dat u in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, ook goed bent voor mensen die tegenover u alleen maar boze dingen doen. Wie zijn wij, dat wij rondom uw woord mogen samenkomen op deze dag, en dat we in deze verwarde wereld, waar mensen onzeker zijn over hun lot en over de wijze waarop hun leven verder zal gaan verlopen, onze ogen mogen vestigen op u en zo ook onze hoop mogen funderen in de betrouwbaarheid van uw regering. We bidden om uw zegen, Heren, wanneer wij samen zijn gekomen rondom uw woord. Heb dank dat het ook kan en mag dat we in alle vrijheid samen mogen komen op deze door de weekse dag. Dat we ook leven in een samenleving waarin niemand is die dat ons verhindert om te doen. En in het licht daarvan mogen we u ook danken voor de overheid die we uit uw hand hebben gekregen. Een overheid, Heren, die door u daarvoor wordt gebruikt. Hoewel ze uw naam niet beleidt en uw regering niet erkent, wij dragen de overheid van harte op aan u met de gebeden of u ook hen wilt begiftigen met de gaven die ze nodig hebben om ons land en ons volk te besturen in overeenstemming met uw woord en met uw wil. Zegen hen, opdat ze tot zegen mogen zijn. Zegen ook de lokale overheid hier ter plaatse. Het college van BMW, de gemeenteraad, de verschillende commissies die het ondersteunende werk verlenen aan het werk dat gebeuren mag, ook hier ter plaatse. En als we dat aan u vragen, Heren, dan is dat niet alleen met het oog op onze situatie in de eerste plaats waarin we als gemeente verkeren, maar dan bidden we dat in de eerste plaats voor de lokale bevolking zelf. Ontfermt u zich over jong en oud. Ontfermt u zich ook over die mensen in Renswoude die u niet kennen. Geef dat zij in de weg van uw leiding in contact mogen worden gebracht met christenen hier of in de directe omgeving, die door hun levensstijl en door hun spreken en door hun zwijgen door u gebruikt worden om anderen ook te brengen aan uw voeten. Mogen uw naam ook dank zeggen op deze dankdag voor wat u gaf in de achterliggende maanden in het midden van de gemeente. Dat er ook een belangrijke beslissing genomen mocht worden op het gemeentehuis hier ter plaatse. En dat nu de plannen ook liggen op de tafel van de provinciale staten. We bidden om uw zegen daarover, Heren. Wilt uw harten neigen en geven dat we ook in de loop van de tijd mogen zien dat u regeert door onze onmogelijkheden en onze onvolkomenheden heen. zodat we een plaats mogen ontvangen, zoals David dat ook mocht belijden hier in het gedeelte dat we uit uw woord hebben gelezen, een plaats die we uit uw hand hebben gekregen. Zegent u daarom allen die daarbij betrokken zijn, het zij dat ze er bewust bij betrokken zijn, het zij dat het een onderdeel is van hun dagelijkse arbeid, maar u regeert dwars daar doorheen. Heb ook het moedig dank, heren, voor de stof die vanmorgen ons werd overhandigd vanuit het onderwijs dat onze kinderen mogen ontvangen. En als we dat uitspreken tegenover u, dan is dat ook uniek in deze wereld. Dat onze kinderen en onze jongeren onderwijs mogen volgen op een school waar uw woord open gaat, waar gelezen wordt uit de schriften, verteld wordt uit de Bijbel, waar gebeden wordt, waar onze kinderen psalmen leren, liederen leren die geënt zijn op uw woord. En dat het onderwijs ook toegankelijk is, toegankelijk wordt gemaakt ook door onze overheid. Een unieke situatie in het geheel van deze wereld. We bidden u, heren, wilt u het ook beschermen en tot zegen stellen. Tot zegen voor onze kinderen, voor onze jonge mens, maar ook tot zegen voor onze samenleving. Geef dat daarom ook een goed getuigenis mag uitgaan, ook van het christelijke en reformatorisch onderwijs. En dat het zo zijn beslag mag leggen, ook in ons volksleven. Dank voor kracht en wijsheid die u gaf aan alle die betrokken zijn bij het onderwijs, ook vanuit onze gemeente. Zij dat ze voor de klas staan, deelnemen aan een schoolorganisatie, lokaal of landelijk, hun kracht te geven binnen een bestuur of op een andere plaats. We bidden u, Heere, zegenen, opdat ze tot zegen mogen zijn. Heb dank dat we ook deze ochtend eten en drinken uit uw hand mochten ontvangen. En dat er zover is dat wat overbleef in deze ochtend teruggezet kon worden in de kast of in de koelkast. Heren, dat is niet gewoon in het licht van de nood in deze wereld, maar ook in het licht van de schaarste, die zich ook onder onze samenleving steeds meer om zich heen begint te grijpen. En we bidden u, Heer, in het licht daarvan ook voor organisaties, zowel hier lokaal als ook in onze omgeving, voor de voedselbank, andere instellingen vanuit de overheid, vanuit maatschappelijke organisaties, vanuit de kerken. Wilt u deze organisaties ook gebruiken als een middel in uw hand, om ook mensen die het nodig hebben te kunnen bijstaan, ook in hun dagelijks leven. Heb dank dat in deze periode ook de oogst kan worden binnengehaald. In het licht van het voorjaar dat achter ons ligt, is dat niet vanzelfsprekend. We bidden u, Heere, zegent u ook de oogst. Geef dat wat wordt binnengehaald, ook de akkers, door u zo wordt gezegend dat ook daar producten van gemaakt kunnen worden, die ook in het midden van ons volksleven door u tot zegen worden gesteld. Heb dank voor wat u gaf in het dagelijks leven, aan kracht, aan wijsheid, aan een moeder, een vader, man of vrouw, aan onze jongeren in hun studie of in hun werk. En we bidden u, Heere, geef dat we op deze dag in het licht van wie u bent en door genade om uw zoon voor ons ook wilt zijn. Dat we eronder gebroken raak en met de overvloed van uw gaven geen kant meer op kunnen dan alleen maar uw kant op. Zegent u ons samen zijn rondom uw woord. Heb ook dank voor wat u gaf in het midden van de gemeente, in de thuiskomst van zuster Aangeenbrug. We bidden om uw zegen en bewaring in haar leven. Zegent u de medicatie die ze mocht ontvangen. Zegent u hulp die met haar optrekt. Zegent u degene die om haar heen staan. Wees ook met Marvin en Lisa, wanneer hun huwelijkslijst opeens op een heel ander licht komt te staan. Heere, wij bidden u voor de zorg die zij beiden en in het bijzonder ook Lisa ontvangt. Zegent u medicatie die ze moeten nemen. Geef dat ze aan het einde van deze week ook thuis kunnen en ook mogen komen. En wilt u hen beiden ook bewaren voor verdere gevolgen die ze dan niet zullen oplopen aan wat ze in deze voedselvergiftiging hebben gekregen. Wij vragen u daarom ook om uw beschermende zorg en genade over het leven van deze beide jonge mensen heen. Wilt u met ons zijn in deze ochtend, geeft u ons de rust en de concentratie die we nodig hebben. En hoor onze beden om Christus wil. Amen. Als inleiding op de prediking zingen wij Psalm 136. Dat is een van de psalmen die de kinderen van groep 1 en 2 moesten leren. Psalm 136 vers 1. Loof den Heere, want hij is goed. Loof hem met een blij gemoed, want zijn gunst alom verspreidt. zal bestaan in eeuwigheid. En wat er verder volgt, Psalm 136, vers 1, vers 23, 25 en 26. Tijdens het voorspel vindt de dienst er offerande plaats. van de prediking zingen we Psalm 145 vers 5. Psalm 145 vers 5. Na het amen van de prediking. Gods woord wordt verkondigd vanuit 1 Kronieken 29 vers 14 tot en met 16. We lezen deze drie versen voorafgaande aan de prediking. Vers 14 tot en met 16 van 1 Kronieken 29. Dan zegt David, want wie ben ik? Wat is mijn volk? Dat wij de macht zouden verkregen hebben om vrijwillig te geven als dit is. Want het is alles van u. En wij geven het u uit uw hand. Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaders. Onze dagen op aarde zijn als een schaduw en er is geen verwachting. Heere, onze God, al deze menigte die wij bereid hebben om u een huis te bouwen, de naam uwer heiligheid, dat is van uw hand en het is alles van u. Het thema waaronder deze versen worden verkondigd is de uitdrukking dank u dat ik u danken mag. Dank u dat ik u danken mag. Drie lijnen vanuit dit gedeelte. Dank u dat we de Heere mogen danken vanwege zijn hand. Danken dat we de Heere mogen danken vanwege zijn gaven, is de tweede lijn. Danken dat we de Heere mogen danken om wie hij is. Dank u dat ik u danken mag. Danken vanwege Gods hand. Danken vanwege Gods gaven. En danken vanwege God zelf. Wel, we ontmoeten David hier in 1 Kronieken 29 op het einde van zijn veelbewogen leven. Je hoort het ook doorklinken, gemeente, in dit laatste hoofdstuk. Een roerige periode ligt achter hem. Roerig, dat heeft niet te maken met de onrust aan de grenzen van het land Israël. Al langere tijd is het rustig in de gebieden rondom het grote rijk van koning David, dat hij in de achterliggende jaren heeft weten op te bouwen. Allerlei volken zijn geknecht. Moab, Edom, de Filistijnen, andere volken waar David aan het begin van zijn regering zijn handen aan vol had. Ze zijn geknecht, ze moeten het volk Israël dienen. Maar vooral de laatste periode van het leven van de regering van David stond in het teken van de troonsopvolging. En dat was een gevaarlijke periode, gevaarlijker nog dan het gevaar dat David heeft omringd ten tijde van Saul toen hij nog moest vluchten. Gevaarlijker dan de vele veldslagen die David moest leveren tegen de verschillende volken om rust te kunnen krijgen, ook in zijn rijk en in de omgeving van zijn rijk. Dit keer kwam het gevaar van binnenuit. Niet vanuit de hofhouding van het paleis van koning David, maar vanuit zijn eigen gezin. Het gevaarlijkste moment in het leven van David was toen hij op de vlucht moest voor zijn eigen zoon Absalom. Ternauwernood kon hij aan het gevaar ontkomen. Letterlijk moest hij rennen voor zijn leven, want als Absalom toen zijn kans had gekregen, dan had David niet meer geleefd. Dan was hij door zijn eigen kind vermoord. En wat moet dat met hem hebben gedaan? Niet alleen als koning van Israël, maar vooral als vorst, als vader van het gezin. De tragiek, het verdriet, pijn die je door hoort klinken. Ook wanneer David hoort dat Absalom zijn zoon is omgebracht, omgekomen. Maar ook daarna bleef het onrustig in zijn eigen gezin. Ook rondom de troonsopvolging van Salomo, een ander kind van David, Adonia, probeerde op dat moment ook naar de macht te grijpen. En opnieuw ontstond de grote onrust in Jeruzalem en Judea. Maar wanneer we David hier ontmoeten, dan is het ook intern in zijn eigen gezin en in zijn eigen omgeving tot rust gekomen. En David ziet dan ook op dat moment de gelegenheid, die neemt hij ook waarnemen, om het laatste project wat hij nog voor ogen heeft staan in zijn leven af te kunnen ronden. En dat is een huis bouwen, tempel bouwen voor de Heere zijn God. Al jarenlang loopt David rond met dat stille verlangen om een huis voor de Heere te bouwen. En hij heeft het niet alleen bij dat verlangen gelaten, hij heeft het ook in het gebed voor de Heere neergelegd. Meer dan eens hoor je dat ook doorklinken in de verschillende psalmen die door David of in de tijd van David zijn geschreven. Denk alleen maar aan Psalm 132. Een psalm waarin het verlangen doorklinkt, verlangen van koning David om voor de Heeren een tempel te bouwen op de berg Sion. En wat toen geldt en wat nu geldt, zien we ook terugkomen in het leven van David, namelijk dat het bidden en werken is. Al is het nog niet mogelijk om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de bouw van de tempel, en al is het nog niet mogelijk om ook de funderingen van het grote gebouw neer te leggen, alle voorbereidingen zijn ondertussen door David wel getroffen. Er zijn voorraden aangelegd in de schuren van het koninklijke verblijf. En onder zijn macht en op zijn bevel zijn er allerlei edelmetalen verzameld die hij nodig acht ook voor de bouw van de tempel in de nabije toekomst. Tekeningen heeft David alvast laten maken met het oog op de tempelbouw. Heel gedetailleerd wordt dat zometeen ook overgeleverd in de handen van zijn zoon Salomo. Allerlei andere voorbereidingen zijn getroffen. Het is niet zo dat David stil is blijven zitten, alleen maar gebeden heeft. Nee, hij heeft ook de nodige voorbereidingen getroffen en gewacht op het moment dat de Heeren ook aan David concrete toestemming geeft om ook te gaan bouwen. En ik stip het maar heel even aan, gemeente, en ik denk dat dat niet eens nodig is, maar daar ligt dus ook een les voor ons. Het is bid en werk. Ook met het oog op de plaats die wij als gemeente van de Heeren begeren. Dus ook voorbereidingen treffen. Dat mag. Maar dan opeens komt dat bericht. De Heere stuurt een van zijn knechten naar David. En God verbiedt David om ook de tempelbouw daadwerkelijk onder zijn regering, onder zijn bevel, te gaan beginnen. De Heere legt het ook uit dat de handen van David met bloed zijn bevlekt. En dan moeten we niet alleen denken aan het bloed van de verschillende volkeren tegen wie David gevochten heeft, maar denk bijvoorbeeld ook aan het bloed van Uria, de man van Batseba. Denk aan die andere levens die op bevel van David, of soms eigenhandig door David, om het leven zijn gebracht, terwijl dat niet mocht gebeuren. Het mag dus niet. En tegelijkertijd zegt deze profeet ook in naam van de Heere dat zijn zoon Salomo na het overlijden van David de bouw daadwerkelijk mag gaan uitvoeren. En op dat moment is het niet David die boos wordt op de Heere, die teleurgesteld raakt en verbitterd is, maar die zijn handen vouwt en dankt. Hij dankt de Heere in de eerste plaats dat een van zijn kinderen straks het huis van God mag gaan daar bouwen. Nu begrijp met het eenvoudige, met het weinige wat ik net heb verteld over de gezinssituatie van koning David. Absalom, Adonia, andere intriges die zich afspeelden in het gezin van koning David. Zijn huwelijksleven en alles wat daarmee samenhing. Dat we hier een man ontmoeten die in die dankbaarheid zich ook tegenover de Heere onwaardig weet. En dat is ook de grondtoon van het gebed wat we samen gelezen hebben in 1 Kronieken 29. Hij is niet boos, hij is niet verbitterd, hij begrijpt het niet waarom de Heere het hem verbiedt en die opdracht legt in de handen van zijn jonge zoon Salomo, een nog onervaren koning die nog voor alles komt te staan, die nog de macht moet uit gaan bouwen, het vertrouwen en draagvlak van het volk moet nog gaan winnen. Nee, hij dankt de Heere dat God, ondanks wie hij als man en vader is geweest in het gezin, dat God toch wil doorgaan in de lijn van de geslachten. En ik stip het maar heel even aan. Maar raak ik daarmee ook niet verschillende gezinnen in het midden van onze gemeente? Wat ging er door je heen als vader en moeder, toen je op eerste Pinksterdag een van je kinderen daar zag staan? In de dorpskerk van Scherpenzeel? Wat ging er door je heen toen je een van je kinderen geknield lag liggen? Omdat ze begeerden voordat ze vanuit het stadhuis doorreden naar hun eigen huis. Eerst met hun man, met haar man of met zijn vrouw wilde knielen in Gods huis. Ik weet het, dat is niet alles, maar het is ook niet niks. En als je op je plaats bent als vader en als moeder, dan zit je vanmorgen toch hier wel anders, op deze dankdag, onder het woord, toch? Al heb je dan niet zoveel op je kerfstok staan als David. Maar dat klinkt toch vanmorgen ook door de prediking en door het zingen van de psalmen heen. Ik zal u, o God, mijn dank betalen. Wel, daar staat David. Op dit moment nog koning, leider van het volk, maar in zijn schaduw staat zijn zoon. De Heere heeft beloofd aan David dat hij in de lijn van dit geslacht wil doorwerken. En David heeft dus ook concrete opdracht gekregen om alle voorbereidingen die hij heeft getroffen over te dragen aan zijn zoon. En dat doet hij niet alleen heel daadwerkelijk, heel concreet, alles overdragen in de handen van zijn zoon, maar hij betrekt daar ook het hele volk bij. Die staan ook samen met de koning op deze plaats en samen met heel dat volk verenigen zij zich in het gebed voor de Heere. En dan valt het op dat David in het geven van alle gaven aan zijn zoon tegelijkertijd opnieuw de oproep doet. Kijkt u even met me mee, vers 5. De oproep doet aan heel het volk. Wie is er willig, wie is er vrijwillig, heden zijn hand de Heere te vullen. Een oproep die door David in het volk wordt gelegd. Hij legde dus aan het hart van de mensen, aan de leidinggevende van de stammen en van de families, zodat die vraag door kunnen spelen aan de gezinnen en aan de families die onder hun zorgen weer zijn toevertrouwd. Het gaat als het ware trapsgewijs totdat de vraag wie wil vrijwillig geven aan de dienst van de Heere geland is in elk gezin en op elk adres. En dan moet David het loslaten. Maar die vraag wordt direct ook beantwoord, vers 6. Toen gaven vrijwillig de overste van de vaderen, de overste van de stammen van Israël, de overste van de duizenden en de overste van de honderden, de overste van het werk van de koning. Dus met andere woorden, iedereen gaf gaven aan de dienst, vers 7. Gaven die bestemd zijn voor het huis van God. En er worden bedragen genoemd waar je, als je dat omzet in onze Nederlandse situatie, stijl van achterover slaat. En nu gaat het niet om de hoogte van die bedragen, maar wel om de liefde die daarin doorklinkt. Het volk geeft vrijwillig, het volk geeft vanuit liefde en daarmee wordt ook meteen iets duidelijk van het geestelijk klimaat in de nadagen van koning David. En opnieuw zeg ik, gemeente, let u daar even op dat dat niet vanzelfsprekend is. Die nadagen van koning David, zo zagen we, werden gekenmerkt door revolutie, door opstand, door intriges in het gezin van David, door allerlei nare situaties. Dat zou zomaar zijn neerslag kunnen hebben op het volk. Denk aan wat we vandaag meemaken in de Amerikaanse verkiezingen, als dat verkeerd uitpakt. En daar houdt iedereen wel een beetje zijn hart bij vast. Wat gaat daar gebeuren in de Amerikaanse samenleving? Als de twijfel begint te ontstaan over de uitslag van de verkiezingen, als er verdenkingen zijn van fraude, wel, daar hou je hart bij vast. En wij volgen het op grote afstand, maar als je dan op grote afstand het sentiment probeert te proeven in de Amerikaanse samenleving, nou, dan weten we niet hoe het gaat lopen. Hetzelfde kon hier gebeuren in 1 Kronieken 29. Dat wat er gebeurde in het paleis van David direct zijn neerslag had op het volk. En dat de verwarring, verwijdering, afstand, verzaking van de dienst van de Heere ontstond. Het is dus ondanks David, ondanks de situatie in het paleis, dat deze vrijwillige gaven worden ingeleverd voor de dienst van de Heere. Vers 7, ze gaven tot de dienst van het huis van God, zij gaven. En David ziet het volk ziet het, vers 9, en dan zijn er drie die zich verblijden. Het volk Israël is zich verblijd over hun vrijwillig geven, want ze gaven met een volkomen hart, vers 9, aan de Heere. David is verblijd en het staat er nog een keer extra achteraan met een grote blijdschap. En uit het geheel van dit hoofdstuk mogen we ook opmerken dat God zich verblijdt. Want de gaven die het volk geeft, zijn gegeven door de Heere aan het volk. En het is David die aan die beweging ook woorden geeft. En dan zitten we midden ook in onze tekst. Kijkt u met me mee. De woorden komen twee keer terug aan het slot van vers 14. Want het is alles van u. Wij geven het u uit uw hand. Diezelfde woorden komen terug aan het slot van vers 16. Dat alles is van uw hand. En het is alles uwe. David herhaalt het dus met andere woorden. Dit is de kern van het dankgebed wat David neerlegt voor de Heere. Een belijdenis. Het is alles van u. Het komt uit uw hand. En wij geven het terug in uw hand. Wat is dat eigenlijk voor een hand? De hand van de Heere. Is dat alleen maar of in de eerste plaats een hand die geeft? Waarin als het ware dus ook de vanzelfsprekendheid doorklinkt. Goed voor de vorm zeggen we dan, Heere, we hebben het van u gekregen, maar eigenlijk hadden we er ook gewoon op gerekend, want zo bent u toch, wij vragen het aan u en u staat meteen klaar om het te geven. Ik zeg het zomaar even in twee zinnen, gemeente, maar ik weet niet hoe het bij u ligt. Als ik terugkijk op de achterliggende periode, zeg ik te veel. Als dat wel vaak de grondhouding was in het dagelijks leven. En natuurlijk is de brood. Natuurlijk staat er melk in de koelkast als je de deur open doet. En natuurlijk bidden we dan aan tafel. En natuurlijk bidden we dan ook de woorden, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar wat als die kast leeg was? Als de koelkast leeg bleef? Wat als we op deze dankdag, rijdend naar de kerk, langs lege akkers reden, omdat het niet opkwam? Als de stallen leeg bleven. Vanwege de ziekten en de epidemieën. Onder het vee. Onder de kippen. Zouden we dan ook vanmorgen tegen elkaar zo rustig kunnen zeggen. Ja natuurlijk, dit komt allemaal van de Heere. Hij geeft niet alleen voorspoed, maar ook tegenspoed. Zondag 10. Hij geeft niet alleen rijkdom, maar ook armoede. Het is een wonder, gemeente, dat in dit gebed, en daarin ligt denk ik ook een stukje onderwijs voor ons op deze dankdag, die vanzelfsprekendheid niet doorklikt. Want wanneer David deze belijdenis uitspreekt, het is vanuit uw hand en wij leggen het terug in uw hand, dan heeft David eerst beleden wat de hand van de Heere nou precies inhoudt. Kijk u maar met me mee in vers 12. Er staat, rijkdom en eer zijn voor uw aangezicht. Gij heerst over alles, dus u, o God, bent koning. In uw hand is kracht en macht. Ook staat het in uw hand alles groot te maken en sterk te maken. Mag ik het even iets anders vertalen, zoals het hier ook bedoeld wordt? Het staat u vrij. Om groot te maken en sterk te maken. Met andere woorden, als u het niet deed, stonden we hier ook. Beleden we het ook. We kregen het uit uw hand. We kregen niets uit uw hand. We danken en loven u daarvoor. Nou, zover ben ik van nature niet. Om dat zo uit te spreken in het gebed. Maar dat is wel de ondertoon in het gebed. De ondertoon is niet de gave. De ondertoon is de belijdenis tot de gever. God is koning. En in zijn hand liggen niet in de eerste plaats de gaven, maar in zijn hand ligt sterkte en macht, zegt David. En dan worden er woorden gebruikt in dit gebed die allereerst het beeld oproepen van de Heere die de hele wereld regeert en bestuurt. Die zich dus niet in de eerste plaats ontfermt over dat kleine volkje, dat stukje land aan de rand van de Middellandse Zee. Nee, deze grote God die in zijn hand macht en kracht heeft, die met zijn hand alles heeft voortgebracht, die met zijn vingertoppen zoals Job beleidt de planeten een plaats heeft toegewezen in het grote universum, die met zijn hand alles heeft geschapen, voor zijn aangezicht alles heeft ontrold, die wordt hier aangesproken in het gebed. En het eerste wat David dan bedoelt en beleidt in dit gebed is de soevereiniteit van God, de vrijmacht van God. En als hij dat beleid tegenover de Heere, de vrijmacht van God, klinkt daarin ook de verwondering door. Wie bent u, o grote God, met uw almachtige hand, waarmee u deze wereld draagt, bestuurt en regeert, dat u zich ontfermt over ons, Israël, over mijn huis, mijn gezin, en over mij als koning David. Het staat u vrij. Het staat u vrij om groot te maken, en je mag die zin dan doorlezen. Het staat u dus ook vrij om te vernederen. Het staat u vrij om te verhogen. Het staat u vrij om te verwerpen. Het staat u vrij om barmhartigheid te bewijzen. Het staat u vrij om stilzwijgend voorbij ons te gaan. Het staat u vrij om genade te geven. Het staat u vrij om ons in onze verlorenheid te laten liggen. Hebben wij die houding eigenlijk ook niet nodig, gemeente, om ook op deze dag te kunnen belijden? Dank u dat ik u danken mag. En als ik aan het slot van dit eerste punt nog even met u kijk, gemeente, naar David, dan horen we hier niet iemand zomaar wat roepen op een goedkope manier. Maar als hij staat aan het einde van zijn leven, is het ook een soort moment waarop David de balans opmaakt. Je merkt dat zowel in dit gebed als ook in de opdrachten die hij gaat geven aan Salomo in het slothoofdstukken van deze hoofdstuk. Tussen de regels door, wanneer hij de adviezen geeft aan Salomo, hoor je ook de pijn en de verootmoediging doorklinken van koning David als hij terugkijkt op zijn leven. Maar ook de verwondering dat hij op dit punt door Gods hand is gebracht en dat het de hand van de Heer is geweest die hem staande heeft gehouden en dat hij door die hand ook op dit moment het kan overdragen aan zijn zoon Salomo en zo de lijn van Gods trouw door ziet lopen in zijn geslacht. Het staat u vrij, zo zegt David. Het stond u ook vrij om uw hand dus van mij terug te trekken. Die geschiedenis met Bathsheba en Uria. Het staat u vrij om verder te gaan met mijn kinderen. Terwijl het u ook vrij stond om uw hand af te trekken van mijn gezin vanwege mijn kinderen. In uw hand is macht en kracht. U bent koning. Ligt daar ook niet een moment van hoop en troost, gemeente, voor ons en onze kinderen? Als we terugkijken op de achterliggende maanden, in het seizoen dat achter ons ligt, is er een woord wat steeds vaker boven begint te komen drijven. Niet alleen in het kerkelijk leven, maar ook in de samenleving. En dat is het woord onzekerheid. We leven in onzekere tijden. Een gevleugelde uitspraak is het geworden. We weten niet zeker hoe het verder gaat. We merken het, ik hoop dat u dat ook ziet, ook al heb je zelf geen kinderen of geen kinderen meer thuis. Je merkt het ook aan onze jonge mensen, de onzekerheid. Op alle terreinen. Wat is nou waar? Wat is nou feiten, wat is nou fake? Die moet je nog geloven. En sommigen zijn die fase al voorbij. Die moet je nog geloven. Die leven in hun eigen bubbel, ik bedoel dat niet neerbuigend. Hebben hun eigen waarheid. En sluiten zich af voor de rest. Ook een vlucht. Maar waarom ben jij vanmorgen hier? Is dat toevallig? Waarom ken jij de psalmen? Waarom ben je opgegroeid in een gezin? En mocht je naar een school gaan waar geleerd is om te bidden? Waarom leer je aan tafel en onze kinderen van 2 of 3 jaar oud, die beginnen dat al na te prevelen als je als vader voorgaat in het gebed? De woorden, want van u is het koninkrijk, kracht, de heerlijkheid. Jezus' gebed, wat geënt is op dit bijbelgedeelte, 1 Kronieken 29. Kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. En nu zou het zomaar kunnen dat er een kind van 3 in de kerk zit die die woorden hoort en onbewust meteen zegt, amen. Dan waarom heb je dat zo geleerd? Is dat gewoon? Waarom mag jij opgroeien in het licht van het woord dat jouw hoop op God wil geven? Dat jou wil leren om net als David te beleiden, dan hoeven we niet meer over die David te gaan staan, maar dan gaan we maar naast deze David knielen, toch als mens. Met zijn zonden en jij met jouw zonde en ik met mijn schuld. Waarom mogen we dat gebed beginnen met de woorden, in uw hand is alle macht, kracht en heerlijkheid. Het staat u vrij om te verhogen. Het stond u vrij om mij voorbij te gaan. Maar het is uw hand die mij hier brengt. God danken om zijn hand, om zijn leiding, om zijn regering, om zijn zorg. Dan maken we een stap naar het tweede punt. God danken om zijn gaven. Kijk u maar even met me mee. David roept in dit beeld op, wat voor ons ligt, vers 14, want het is alles van u. En wij geven het u uit uw hand. Wat is alles van u? Die vele bergen goud, die opsomming hier in het bijbelgedeelte. Die vele edelstenen die worden aangeleverd. Die vele goederen die het volk afstaat in de dienst van de Heere. Is dat het eerste? En dan zouden we voorbij kijken, gemeente, aan wat David op dit moment wel ziet. En wat het volk tegenover de Heere ook beleidt. En waar alle drie, David, het volk en de Heere, zich in verblijden. Waarin verblijden ze zich? In de vrijwilligheid waarmee gegeven wordt. Of zoals de Bijbelschrijver dat opmerkt, kijkt u met me mee, vers 9. Zij gaven met een volkomen hart de Heere vrijwillig. Dat is het eerste wat onder alles valt. Een volkomen hart, dat betekent een hart dat helemaal is toegewijd aan de dienst van de Heere. Dat kan geen mens mee aan maken. David kon dat ook niet organiseren onder het volk. Een volkomen hart, een hart dat zich helemaal vrijwillig onderwerpt aan het koninklijke regering van de Heer. Sterker nog, hoe vaak had David niet het verkeerde voorbeeld gegeven? Door de misstappen in zijn leven. Juist op de positie waar David stond als leidinggevende van het volk, door hem moest het volk zien wie de Heere is, toch? Nu, hoe vaak gaf David een verkeerd beeld van de Heere? Maar als hij hier in dit gebed op zijn plaats staat voor Gods aangezicht, dan kijkt hij niet in de eerste plaats naar die vele goederen. Maar dan kijkt hij in de eerste plaats naar het hart waarmee die goederen worden gegeven. De mensen doen dat niet uit loyaliteit voor David. We zullen deze man op zijn oude dag nog eens een keer verrassen met een aantal geschenken. Maar ze doen het omdat ze gericht zijn op God. Kijk, en dan valt in het licht van dat volkomen hart in één keer die berg goud die die grote rijke man van Israël aanbrengt, helemaal weg, als hij dat zou doen met een dubbel hart. En dan is de penning van de weduwe van veel meer betekenis dan het goud van die rijke. God kijkt er doorheen. Dat bedoelt David. Dat wij zo mogen geven, komt uit uw hand. Zelfs de gave om te willen geven. Mag je dat ook zeggen vandaag? Als je vanmorgen hier zit op deze plaats, met een volkomen hart. Een hart waarin het resoneert. Waarin het stilletjes doorklinkt. Dank u dat ik u danken mag. Vooral als je terugkijkt hoe je vroeger was. Toen was je er ook met dank en biddag. Je gaf ook je collecte. Thuis misschien even met elkaar afgestemd, wat geven vandaag. Je stak het in je zak, nam het mee naar de kerk, je deed het in de collectezak. Had je plicht weer gedaan. Benieuwd naar de opbrengst van de collecte. Kon je misschien nog vertellen in je familie, nou onze gemeente zoveel. Waar is er nou vanmorgen iemand in Renswoude die zichzelf mocht geven? Die door genade is ingewonnen om de Heere te dienen. En die zich niet eens zozeer druk maakt over wat er in die collectezak gaat. Maar die vanmorgen in de kerk zit: Heere, ik wil eigenlijk mezelf aan u geven. Als een gave van u, mezelf teruggeven aan u. Kijk, dan krijgt dat woordje alles in onze tekst opeens een hele andere klank, ziet u? Dan gaat het niet om die opsomming van goud, zilver, stenen, materiaal enzovoort. Maar dan gaat het om de samenvatting van de wet. God dienen met een volkomen hart. Met al je kracht. Al je gaaf. Alles. Wat van God is. Teruggeven aan God. Maar laten we dan ook even verder kijken, gemeente. En als dat je houding is vanmorgen in de kerk. En u begrijpt het al. Ondertussen begint er, denk ik, helaas misschien ook wel een scheiding te vallen in het midden van de gemeente. Dus heb je nog nooit misschien naar jezelf gekeken, dat je jezelf aan de Heere mag geven. Maar laten we vanuit die houding dan eens terug gaan kijken op het achterliggende seizoen. Alles. Wat lag er allemaal in die hand in die achterliggende maanden? Nou, wat een zegeningen toch. Een gezondheid. Kracht. Zegen bijvoorbeeld dat we de preekstof van vanmorgen aangereikt krijgen via onze kinderen door de scholen waar onze kinderen naartoe mogen gaan. Gisterenmorgen is in de klas dit verteld, deze geschiedenis. Daar kijk je toch niet zomaar aan voorbij. Dat onze kinderen naar een school mogen gaan waaruit de Bijbel wordt verteld, waar gebeden wordt, waar de psalmen worden geleerd. De school waar als het goed is ook het veilige is om kwetsbare persoonlijke vragen te stellen. Een school waar als het goed is een meester of een juffrouw voor de klas staat die niet alleen weet hoe het is om onze kinderen op te leiden, te leren rekenen, te leren schrijven, maar die ook raad weet met de vraag die zomaar een kleuter in de kring kan stellen. Juffrouw, heeft u een nieuw hart? En dat je zo'n vraag niet wegparkeert. Of er goedkoop overheen walst. Maar als je onze kinderen bij Jezus brengt. Opdat Hij hen mag zegenen. Onze kinderen naar een middelbare school. Als ze voorbereid worden op onze samenleving. Ook op de verschillende meningen in onze samenleving. Inclusieve denken, LHBTI. Maar waar als het goed is, onze jongeren die worstelen met hun seksuele identiteit, ook de veiligheid hebben om kwetsbare vragen te stellen. Omdat ze weten, de man of de vrouw voor de klas, die heeft oog voor de worsteling achter die vragen. En als we dat dan even afzetten, gemeente, in het licht van de samenleving en in het licht van in deze wereld waarin we leven, mogen we dan niet vanmorgen ook in het licht van het reformatorisch en christelijk onderwijs zeggen, het is alles van u. En op deze dankdag geven we het terug aan u. Het grootste gevaar voor het reformatorisch onderwijs is niet welke coalitie er in Den Haag zit. Dat heeft niks te maken met D66 of VVD of wat dan ook. Maar als er geen ouders meer zijn die deze houding niet meer hebben. Het is alles van u. En we geven het terug aan u. Als er geen gebed meer is. Maar ook dankbaarheid. Dankbaarheid voor wat de Heere tot op deze dag in onze samenleving in stand wilde houden. Ondanks ons. En dan zitten we eigenlijk ook langzaam maar zeker in het derde punt. Kijk nog even met me mee, gemeente, naar de tekst. Want tussen die twee uitdrukkingen, vers 14 het slot en vers 16 het slot, zet David zichzelf neer, samen met zijn volk. Hij zegt dan, want wij zijn vreemdelingen, bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaders. Onze dagen op aarde zijn als een schaduw en er is geen verwachting. Heere onze God, al deze menigte die wij bereid hebben om u een huis te bouwen, de naam uwer heiligheid, dat is van uw hand en het is alles van u. Let u even op hoe David hier over zichzelf spreekt. Als je die woorden leest, wij zijn als een schaduw, dan hoor je daarin natuurlijk het besef doorklinken. Wij zijn maar stervelingen, vergankelijke mens. Maar het is niet om het even waar en hoe zo'n uitdrukking wordt gemaakt, wordt geplaatst. Het klinkt hier tegen de achtergrond van de grootsheid van de Heer. De majesteit van God. Van die God die alles in zijn handen draagt. Die het ganse heelal bestuurt zoals hij dat wil en zoals hem dat behaagt. En in het licht daarvan beleidt David zijn nietigheid. Dus niet de opmerking, ja, wij zijn mensen, we sterven allemaal een keer. Dat gevoel heeft ook buiten de kerk. Ik kom dat een keer op een heel aangrijpende manier tegen, gemeente. Ik moest in een andere gemeente, toen ik daar stond, iemand bezoeken. En die zat tijdelijk ergens in een verzorgingstehuis, ver buiten de woonplaats vandaan. En in de nabijheid waren de verzorgingstehuizen leeg. Ik ging die persoon, was een wat ouder iemand, opzoeken. En ik kon daar niet meteen terecht, want de zorg was nog bezig in de kamer. Dus of ik even naar beneden wilde gaan, naar de gemeenschapsruimte. En ik stapte die gemeenschapsruimte binnen, was helemaal leeg. Grote lege zaal. In het midden van die zaal stond een tafel. Twee stoelen. En op een van de stoelen zat een oudere man. En ondertussen waren de mensen bezig, want daarom was die zaal dus leeggemaakt. Het was in de maand februari om de slingers op te hangen, want er werd carnaval gevierd. Nu ik dan plaats naast die stoel en die man die keek zo op, hij zat zo naar buiten te staren. En hij zegt, wat doet u hier? Ik zeg, nou ja, ik moet even wachten. Hij zegt, ik wacht ook. Oh ja. Ik zeg, op wie wacht u dan? Op een kist met 6 planken. Het grijpt me nog steeds aan. En dan worden de slingers opgehangen, carnaval wordt gevierd. Maar dit leeft daar dus onder die slingers. Geen hoop, geen uitzicht. Die man zat te wachten op de dood. En dan zegt David deze woorden, wij zijn als een schaduw tegen de achtergrond van wie de levende God is. Met andere woorden, als de hand van de Heere zo naar beneden gaat naar David en zijn volk, pakt hij als een stervende mens niet het eten en drinken eruit, maar het leven eruit. Dan roept deze tekstgemeente eigenlijk het beeld op van de Heer. En u begrijpt dat dat figuurlijk is, want God heeft geen lichaam, maar het beeld op van 2 handen. Een hand die vol is met gaven. De andere hand van de Heer die leeg is. En tussen die 2 handen van de Heer staat nou een sterveling die de gaven mag ontvangen uit de volle hand. Om in die gaven, luistert u goed, om in die gaven zichzelf te geven. In die lege hand. En dat mag, omdat God zo is. Daarvoor geeft de Heer. Of zoals Paulus dat later opmerkt in de brief aan de Romeinen, of weet gij het niet, dat het de goede tierenheid van de Heere is die u tot bekering brengt. Kom jij niet vanmorgen tussen 2 handen klem te staan? Als we terugkijken op deze dankdag en we kijken in die volle hand van de Heere, en er lagen in het achterliggende seizoen niet alleen de goede gaven, in tenminste wat wij dachten dat goed was. Verschillende onder ons kregen in de achterliggende maanden ook andere gaven uit de handen van de Heer. De gaven van zorg, de gaven van de ziekte, de gaven van verdriet, de gaven van pijn, de gaven van sterfgevallen in je directe omgeving. Maar je mocht met die gaven terug naar die lege hand om in het verdriet en in die pijn jezelf te geven. Wij geven het terug aan u. Weet u wat ik nou het lastige vind van deze tekst? Dat deze tekst niet aan ons vraagt wat heeft de Heere gegeven allemaal. Maar dat deze tekst vanmorgen aan ons vraagt, heb je jezelf al aan de Heere gegeven? We nemen het uit uw hand. En we geven het terug aan u. Kijk, en als dan het laatste van morgen gemeente, dan is het ook niet vanzelfsprekend dat David toch deze woorden uitspreekt op een plaats die bestemd is om een huis voor God te bouwen. Dan zitten we meteen ook in dat andere beeld waarmee David zichzelf omschrijft. Wij zijn gasten en vreemdelingen bij. Dat is een Bijbelse uitdrukking waarmee de Heer en het volk Israël typeert, gasten en vreemdelingen bij de Heer. Dat betekent dat ze te gast bij God zijn. Thuis bij de Heer, maar niet als wettige bewoners van het huis van de Heer, maar als gast, vreemdelingen. Daarbij bedoelt het Oude Testament kwetsbare mensen die in zichzelf onveilig zijn, maar die als een vreemdeling terug mogen vallen op de zorg, de bescherming en de bewaring van de Heer. Ik stip het maar even aan, gemeente, maar in de taal waarin dit hoofdstuk geschreven is, gebruikt David voor het woord tempel ook een merkwaardige uitdrukking. Dat komt maar een paar keer voor. Normaal gesproken staat er altijd tempel, maar dit keer staat er burcht, kasteel, een sterke vesting. Waarom? Om tegen de achtergrond van die burcht, die sterke vesting, het huis van de Heere, zijn eigen kwetsbaarheid, zijn eigen nietigheid, zijn eigen onwaardigheid te benadrukken. Daar is David om verlegen. Niet alleen een plek waar een altaar staat, maar een plek waar een mens mag wonen bij God. Ik stip het maar heel even aan, gemeente, ook om te voorkomen dat dat vanmorgen de hele tekst gaat overvleugelen. Maar heb je ook zo teruggekeken naar de achterliggende manen toen er hier in het gemeentehuis een wissel omging? Dat het niet om een stenen gebouw gaat. We willen zo graag een kerk. Maar dat er hier op deze plaats een huis komt te staan. Zichtbaar in dit dorp. Een stervende, vergankelijke, zwakke en nietige mens. Genodigd worden om te wonen bij God. Daarom belijdt David in dit gebed. De zorg, de trouw, de almacht van de Heer. En dan kijken we voor het laatst nog een keer in die hand, gemeente. Zie je die hand, die volle hand? Kijk er nou eens heel goed doorheen. Is dat nou alleen een hand vol kracht en macht? Of is het een gehavende hand? Een hand met een litteken. Als we kijken in die andere hand, waarin we door genade onszelf aan mogen geven, dan is dat ook een hand met een litteken, toch? Het hier in de taal van het Oude Testament nog zo wordt verwoord, in dit gebed, we geven het terug in uw hand. Het horen op een andere manier terugklinken in het Nieuwe Testament. Komt alle tot mij. Die vermoeid, belast zijt. Leert van mij. Niet dat jij, maar dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Zou je dat durven? Neem het uit uw hand. Kom tot mij. En we leggen het terug in uw hand. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En we vinden rust voor onze zielen bij deze God. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heilig uw woord, Heere, door het machtige werk van uw geest, door ons klem te zetten tussen uw twee handen. Zodat we met wie u in het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, voor een verloren zondaar wilt zijn, we geen kant meer op kunnen dan alleen maar naar uw lege hand. Om ons met ons hele hebben en houden te laten zinken op de gerechtigheid van Jezus Christus. En hem te zien en u daarin te danken als die onuitsprekelijke genadegave van uzelf. Dan komt heel het leven, Heer, in het licht van het kruis te staan. Dan is alles betaald door de zoen- en kruisverdiensten van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En mogen we ook in het dagelijks leven alleen maar leven op kosten van hem. Schenk ons zo deze dankdag. Geef alles wat nodig is in deze middag of in deze avond, wanneer we vanmiddag of vanavond kerken in onze eigen gemeente. Zegent u de dienaren van uw woord, ouderlingen die voorgaan in de dienst. Hoor zo ons gebed, om Jezus wil. Amen. Slotpsalm is psalm 132 vers 9 en 10. 132 vers 9 en 10. Binnen het hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.